En gisteravond is dit beslist, dat heeft u intussen ongetwijfeld al gehoord, maar toch nog eens even de feiten. Ons land gaat een maand lang het coronavaccin van AstraZeneca alleen nog toedienen aan mensen vanaf 56 jaar. Dat is de beslissing. En over die beslissing kunnen wij praten met minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Goedemorgen, meneer minister.
Goedemorgen.
Ik denk dat het 4 weken geleden is intussen dat wij met elkaar spraken over hetzelfde. Wel of niet doorgaan met AstraZeneca. Toen klonk u heel rationeel. Wij gaan door. Nu is er een andere beslissing, een genuanceerdere beslissing. Waarom? Wat zijn daar de redenen voor?
Wel, er is geen twijfel dat als je de keuze hebt tussen vaccinatie met AstraZeneca of geen vaccinatie, dat je onmiddellijk moet laten vaccineren met AstraZeneca. Daar is geen enkele twijfel over. Dat is een goed vaccin dat beschermt tegen de ziekte. Het heeft nevenwerkingen zoals elk vaccin. Dus daar is geen twijfel over. Maar als je de keuze hebt om je bevolking het Pfizer of het Moderna vaccin te geven of het AstraZeneca vaccin, ja, dan moet je nadenken aan welke bevolkingsgroepen geef ik best welk vaccin. En we hebben daarover een advies gekregen van onze eigen Hoge Raad voor de Gezondheid, die dat zeer grondig heeft bekeken. En het advies van onze eigen Hoge Gezondheidsraad was, wel, als je de keuze hebt en het verstoort je campagne niet, het vertraagt je campagne niet, met wat we horen over de bijwerkingen, wel, ja, gebruik dan AstraZeneca eerder voor de wat oudere mensen en gebruik de andere vaccins eerder voor de wat jongere mensen. Want dan is ook, ja, alle mogelijke risico's op bijwerkingen het best verdeeld. En wij kunnen dat doen. En de eerstkomende 4 weken inderdaad, ja, heeft het eigenlijk geen enkele invloed op onze campagne. Dus we gaan dat 4 weken zo doen, overeenkomstig het advies van onze eigen Hoge Gezondheidsraad.
Ja, zullen we over
en
die
binnen
timing
4 weken
zo meteen
gaan bekijken.
Ja, even die timing bekijken we zo meteen. Maar er was altijd gezegd, hè, wij volgen het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap. Daar is toch duidelijk dat zij zeggen, er is geen gender, er is geen leeftijd, geen specifieke risicofactor. Wat weet onze eigen Hoge Gezondheidsraad meer dan het EMA?
Wel, wat onze eigen Hoge Gezondheidsraad meer weet, is natuurlijk dat zij ook kijken in detail naar de gegevens die binnen EMA verzameld zijn. Eigenlijk zouden wij wel graag hebben op dit moment dat EMA een wat grondiger analyse maakt over hoe dat ligt over leeftijdsgroepen. En dat heb ik ook gisteren zeer uitdrukkelijk gezegd. Ik was ook niet de enige op de Europese vergadering van ministers van Volksgezondheid. EMA zegt eigenlijk, er zijn bijwerkingen, maar al in al, als je de keuze hebt tussen vaccineren met AstraZeneca of niet vaccineren, vaccineer alsjeblieft. En dat is ook heel logisch. Ja. Dat is wat EMA over dit
maar
vaccin
meer in
zegt.
Detail.
Maar iets anders, ja, is, als je de keuze hebt over verschillende vaccins en je denkt na over leeftijdsgroepen, hoe zou je dat dan verdelen over die leeftijdsgroepen? En daar vinden wij dat EMA eigenlijk toch nog wel huiswerk had. Dus wij waren niet zo gelukkig met het feit dat EMA de analyse niet een beetje verder doorgetrokken had. Namelijk, wat is de beste keuze tussen verschillende vaccins over leeftijdsgroepen? En ik heb dat ook gisteren uitdrukkelijk gezegd, ik was ook niet de enige. En wij vinden ook dat EMA toch snel zou moeten proberen wat meer duidelijkheid te brengen over de vraag, hoe zit dat nu met de tweede prik, de tweede dosis? Er is heel veel discussie over. Wanneer moet die komen? Kan je, als je één soort vaccin hebt gebruikt, een tweede prik geven met een ander soort vaccin of niet? Wij vragen eigenlijk dat EMA daar toch wat meer duidelijkheid brengt. En dus onze eigen Hoge Gezondheidsraad heeft de gegevens die EMA heeft ook heel goed bekeken en zegt, ja, als je de keuze hebt en het verandert niks aan je campagne tussen Pfizer en Moderna,
dan
AstraZeneca,
neem het zekere voor het onzekere.
Ja, wel, gebruik dan de vaccins voor die leeftijdsgroepen waarvan je dan weet dat voor die specifieke vaccins, ja, de bijwerkingen het minste zijn.
Heel wat landen deden dat al, hè? Want 4 weken geleden deden wij dat niet.
Nee, gelukkig niet. Wij 4 weken, ja, maar ik ben heel blij dat we toen doorgegaan zijn, want wat er toen gebeurde is dat we onder druk kwamen om de campagne gewoon te stoppen. Gelukkig hebben we dat niet gedaan. We zouden anders heel veel doden hebben gehad die we nu niet hebben gehad.
Maar
dus we hebben veel levens gered.
Maar hebben toen min 56-jarigen het ook gekregen? Die het,
ja,
nu
maar
niet
krijgen? Ik denk nog altijd dat dat een heel, heel logische beslissing was op basis van alle gegevens die we toen hadden.
Maar dus toen hebben min 56-jarigen,
ja,
het,
maar
dus
ik denk niet
gekregen,
dat er enige reden is tot zorg. Dus die bijwerkingen.
Dan blijft toch de vraag, minister Van den Broeke, als het toen kon.
Omdat we toen onze campagne volkomen overhoop zouden gehaald hebben.
Dus het is uit praktische overwegingen dat we het nu wel kunnen doen?
Ja, nu kunnen wij wel. Eigenlijk, we hebben een beetje het, hoe zou ik zeggen, het comfort dat we nu in een fase van de campagne zitten waar we eigenlijk alleen maar oudere mensen vaccineren. En daar is geen enkele discussie of twijfel. Kan je alle vaccins zonder enig probleem door elkaar gebruiken? We gaan dan mensen met bijkomende ziektes vaccineren, maar dat zijn ook overwegend oudere mensen. Dus op dit ogenblik maakt het eigenlijk niet veel uit wat betreft de snelheid van onze campagne. We kunnen ook die overgang heel soepel maken.
Maar eigenlijk maakte het een maand geleden dus wel meer uit.
Nee.
Maakte het dus wel uit, want toen zaten er wel min 56-jarigen bij.
Een maand geleden, wat er gebeurde, is dat een aantal landen de campagne met AstraZeneca volkomen stopgezet hebben. Mm-hmm. En dat was denk ik heel dom. En wij hebben dat gelukkig niet gedaan. We zijn gewoon doorgegaan. Omdat we op dat ogenblik, als wij gestopt waren met AstraZeneca, ja, dat was onze campagne volkomen overhoop gehaald. En ja, dat had heel veel levens gekost. Dat hebben we gelukkig niet gedaan.
Hoe zeker zijn wij dat het voor plus 56-jarigen geen risico oplevert?
Ik denk dat als je de cijfers bekijkt, is dat bijzonder duidelijk. Er is geen enkele twijfel. Kijk, als je boven de 55 jaar hebben wij in België sinds het begin van deze epidemie al meer dan 1000 overlijdens gehad door COVID. Dus je hebt er veel, hè, met mensen die sterven door COVID. Hè. En als je je afvraagt, ja, wat zou je kunnen voorhebben als je die mensen vaccineert? Ja, als je kijkt naar die cijfers van EMA, op 25 miljoen mensen van alle leeftijden, op 25 miljoen mensen, deze zeer zeldzame bijwerking, daar zijn 18 mensen van overleden. Op 25 miljoen mensen. Dus ja, dat weegt helemaal niet op. Hè? Dus,
maar dit is dan weer een argument om er toch volledig voor te gaan en geen leeftijdsgrens.
Nee, omdat je de keuze hebt tussen verschillende vaccins.
Ja. Dus als je, en als dus, we die als, niet als zouden je, hebben, nee, maar dat is een voorwaardelijke wijspreken natuurlijk. Hè? Dat is niet het geval.
Maar,
ja.
Kijk, dat is wat de Hoge Gezondheidsraad ons gezegd heeft. Als je alleen maar AstraZeneca hebt, moet je geen seconde twijfelen. Neem AstraZeneca. Ik zou geen seconde twijfelen. Als je de keuze hebt voor een bevolking tussen verschillende vaccins, en dat verandert niks aan de snelheid waarmee je de bevolking kan vaccineren, wel, onze eigen Hoge Gezondheidsraad zegt, ja, als je die keuze hebt en dat verandert niks aan de snelheid van je campagne,
Denk dan na,
waar hoor je het meeste over bijwerken, in welke leeftijdsgroepen, voor welke vaccins, en pas je daaraan aan. Maar, voor alle duidelijkheid, binnen 4 weken gaan we dat herbekijken, omdat we zitten nu in een fase van de campagne waarin dat eigenlijk geen belang heeft, vermits we alleen maar oudere mensen, of bijna alleen maar oudere mensen vaccineren. En dus de weinige jongere mensen die we vaccineren, die kunnen we heel gemakkelijk Pfizer en Moderna geven. We hebben daar genoeg van. Maar binnen 4 weken gaan we dat herbekijken. En dus dat is helemaal geen definitieve beslissing voor de rest van de campagne. We doen dat nu omdat we eigenlijk toch wel wat meer inzicht zouden willen. En binnen 4 weken gaan we natuurlijk ook beter weten waar we staan met die campagne.
Want dat wordt dan wel een belangrijke beslissing. Er zijn mensen jonger dan 55 die in de zorg werken en hun eerste prik AstraZeneca hebben gekregen. Ja. En dus nu denken, oei, en ik moet die tweede nog krijgen. Is dat slim? Is dat niet slim? Wat nu?
Wel, dat is precies een van de dingen die we willen bekijken. En we gaan ervan uit dat we onder meer op basis van wat we zien in Groot-Brittannië, waar men al veel meer mensen gevaccineerd heeft, ook met AstraZeneca, we gaan daar ook uit leren. Dat is misschien het enige voordeel van het feit dat we iedereen wat achterloopt op Groot-Brittannië. We leren natuurlijk ontzettend veel uit wat daar gebeurt. Ook wat betreft de tweede prik zetten en de gevolgen daarvan. En dus, ik ga ervan uit dat we binnen 4 weken een beter zicht hebben op waar we staan met de campagne. Hoe gaat ze vooruit? Wat weten we nog over die tweede prik? Onder meer uit Groot-Brittannië. We hopen dat EMA toch een klein beetje meer duidelijkheid geeft. Ik weet niet of dat zo zal zijn, maar dat is toch wel uitdrukkelijk onze vraag. En dus binnen 4 weken herbekijken we dit.
Ja, want als wij goed kunnen rekenen, zijn er inderdaad mensen die begin volgende maand hun tweede prik AstraZeneca krijgen.
Nee, dat is pas voor in de maand mei. Hè. Dus begin volgende maand is een beetje snel.
7 mei, we zijn begonnen, dacht ik, 12 weken erbij. Ja, fijn, het zal nipt zijn, inderdaad, om een beslissing opnieuw te nemen.
Nee, dat is niet zo nipt. De tweede prik is, zij zegt, dan zitten we echt al in de maand mei.
Mm. Stel, ik ben 68 jaar en ik heb een uitnodiging gekregen en vandaag ga ik mijn eerste prik van AstraZeneca halen. Moet ik mij zorgen maken?
Nee, absoluut niet. Haast je repje, doe dat.
Ja, u kan het wel zeggen. Maar het blijft een moeilijke communicatie, toch, minister Van den Broeke? Want eerst was het even tijdelijk opgeschort voor mensen ouder dan een bepaalde leeftijd. Nu schorten we tijdelijk op voor mensen jonger dan een bepaalde leeftijd.
Ja, dat is ingewikkeld. Dus ik geef me daar rekenschap
van. Ja, toch?
Maar dat is ingewikkeld. Maar je hebt ook te maken met echte nieuwe vaccins. Dus en je leert aldoende. Dus in het begin hadden we gewoon onvoldoende gegevens om te weten of het verspilling was of nuttig, dat je AstraZeneca zou geven aan oudere mensen. Daar hadden we eigenlijk gewoon niet genoeg gegevens over. Snel bleek, uit onder meer de campagne in Groot-Brittannië, dat AstraZeneca ook een spectaculair goed effect heeft op de bescherming van oudere mensen. Dat bleek vrij snel dat dat ook zo was. Dus dat het zeker geen verspilling was van die ook voor de ouderen te gebruiken. Hebben we dus gedaan. Dan, een tijdje later, zegt men, ja, hier is toch wel een onverwachte nevenwerking die blijkbaar meer optreedt bij de wat jongere groep, zegt EMA. Dus onverwachte nevenwerking, vervelende nevenwerking, omdat, ja, dit gaat over een soort van trombose gecombineerd met lage bloedplaatjes waar je ook geen therapie voor hebt. En dus, ja, dan begin je daarover na te denken en dan zeg je, als je de luxe hebt van verschillende vaccins, ja, dan kan je beginnen schuiven met het gebruik van je vaccins.
Ja.
En dat kan je doen zonder enig probleem als dat geen impact heeft op je campagne. En dat is ook de reden waarom onze eigen Hoge Gezondheidsraad in een advies dat deze namiddag denk ik gepubliceerd zal worden, maar dat wij al hadden, gezegd heeft, als het geen impact heeft op de campagne, verschuif dan een beetje het gebruik van die verschillende vaccins intussen.
Stel, in het zeer, 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 zeer uitzonderlijke geval dat iemand last krijgt van die nevenwerkingen, bestaat daar al een afdoende behandeling voor?
Nee, dat is de reden waarom dit ook, laten we zeggen, aanleiding is tot zorg. Het is uiterst, uiterst zeldzaam. Hè? Dus we spreken, EMA heeft op 25 miljoen mensen gevaccineerd met AstraZeneca, zo 86 gevallen bestudeerd. Van die 86 zijn er 18 die helaas fataal afgelopen zijn met overlijden. Dus dat is uiterst zeldzaam. Maar inderdaad, wat daar moeilijk aan is, denk ik, ook naar het publiek toe, is dat als je die combinatie hebt van trombose, dus embolie, hè, trombe, en dus wil zeggen klonters, en langs de andere kant een stollingsprobleem, ja, qua therapie heb je daar niet echt een antwoord op. Op trombose op zichzelf heb je therapeutische antwoorden. Op deze zeer zeldzame combinatie van daling van bloedplaatjes en trombose heb je therapeutisch eigenlijk niet gemakkelijk een antwoord. En daarom is dat iets waarvan je denkt, als je dat kan vermijden door te schuiven in het gebruik van je vaccins, hè, dan kan je het beter vermijden natuurlijk.
Ja. U heeft dat nu heel duidelijk uitgelegd. Daarom zit u ook hier, denk ik. Hè. Dat is uw taak. Straks komt minister Beke ook nog langs. Het blijft wel moeilijk, want langs de ene kant moet er vertrouwen gekweekt worden, zou je bijna kunnen zeggen, in die vaccins. Dat is belangrijk voor het Rijk der Vrijheid, waar we met z'n allen naar lonken. Tegelijkertijd blijven het moeilijke en zeer genuanceerde boodschappen.
Absoluut. Maar kijk, het vertrouwen gaat alleen blijven bestaan als we altijd alle kaarten op tafel leggen en alles zeggen. En dus wij hadden al gezegd, wij kunnen in deze fase gemakkelijk beslissen. Het is gewoon een kleine wijziging in het computerprogramma. Dat wie 56 is of ouder, dat die geen AstraZeneca meer krijgt. Dat kunnen wij heel gemakkelijk beslissen, dat verandert niks. We zouden het zelfs hebben kunnen verzwijgen. Maar natuurlijk doe je dat niet. Je zegt dat gewoon. We hebben dat. Dat is een gemakkelijke beslissing op dit moment. We hebben ze genomen. En dus je moet altijd alle kaarten op tafel leggen. Dus deze namiddag wordt het advies gepubliceerd van de Hoge Raad voor Gezondheid. Je zal zien, dat is een vrij de conclusie is eenvoudig. Maar mensen hebben daar toch lang en genuanceerd over geredeneerd. Maar je moet dat allemaal op tafel leggen. Je moet dat allemaal bekendmaken. Dat moet geweten zijn. Dat is zoals de bijsluiter van de geneesmiddelen. De lange lijst van mogelijke nevenwerkingen, die moet in die bijsluiter staan. Dat zijn hele lange papiertjes. Hè. Maar dat moet erin staan.
En over 4 weken hebben wij dit gesprek opnieuw, denk ik. Hè? Misschien gaat het dan ook al over iets anders. Over de vaccin. Ik mag het zo niet noemen. De vaccin. Ik ga het toch zo noemen, want dan weet iedereen waar het over gaat. Privileges.
Ja, dat is een absoluut belachelijk woord.
Ja, oké. Okay. Heeft u een alternatief?
Ja, ik heb dat woord nooit uitgesproken. Ik weet ook niet waar van het komt.
Wat zou kunnen veranderen eens je gevaccineerd bent. Ik zal het zo zeggen. U opende daar, zonder dat te willen, denk ik, de doos van Pandora. Had u dat onderschat, dat wanneer u zelfs openen of vragen waar aan zou kunnen gedacht worden in de toekomst, dat er meteen zoveel stemmen zouden opgaan van nee, dit niet of ja, dat wel?
Wel, het is inderdaad een beetje jammer dat mensen niet even meegaan in het nadenken over de reden waarom je een vraag voorlegt aan experten. Dus ik neem het geval van de 65-plussers. Als alle 65-plussers de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, als dat gebeurd is, we zijn dan ergens in mei, hè? Wat zeg je dan aan grootouders wanneer ze vragen, we zijn gevaccineerd, betekent dat nu iets voor onze omgang met onze kleinkinderen? Mogen die nu een beetje dichterbij komen? Mogen die in ons huis komen? Iedereen van 65-plus heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren, dus je discrimineert niet, hè? Die vraag moet beantwoord worden. Of ze positief of negatief beantwoord wordt, is nog om over na te denken. Ik geef een ander voorbeeld. Als alle verpleegkundigen en alle zorgkundigen de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, en je denkt bijvoorbeeld aan een palliatief team, hè, mensen die werken in een team dat aan stervensbegeleiding doet, en alle medewerkers van dat team zijn gevaccineerd. Stel dat die mensen van dat team zeggen, ja, wanneer wij bij iemand zijn die aan het sterven is, en bij de familie, moeten wij daar met een masker boven staan? Dat is wel een relevante vraag, hè? En zie je, dat is het soort vraag. Het gaat helemaal niet, voor alle duidelijkheid, over... Jij bent gevaccineerd, je mag op restaurant. Ik ben niet gevaccineerd, ik mag niet op restaurant. Het gaat alleen over situaties waarbij iedereen in een bepaalde groep de kans heeft gehad. En dan stelt zich de vraag, betekent dat iets voor jouw gedrag of betekent het niks? En voor alle duidelijkheid, de belangrijkste vraag is inderdaad... Een vraag voor de hele groep. De belangrijkste vraag is samen uit, samen thuis. Als voldoende mensen, en met name kwetsbare mensen, gevaccineerd zijn, krijgen we dan met z'n allen meer vrijheid.
En dan is misschien ook een relevante vraag die meteen opduikt dan, hè, of opdook al gisteren, wat met jonge mensen die er zelf niet ziek van worden, als die risicogroepen zijn ingeënt, mogen zij dan ook zeggen, hè, nu kunnen wij ook weer iets meer?
Wel, een heel belangrijk kantelmoment is inderdaad als je de oudere mensen en de mensen met bepaalde ziektes, als je die allemaal gevaccineerd hebt en die zijn beschermd, dus de kwetsbare groep, dat is toch wel een belangrijk kantelmoment. Dan kan je in de samenleving wat meer risico veroorloven, want het zijn die mensen die in grote mate in onze ziekenhuizen komen. Let wel, het zijn niet alleen die mensen. Nee, nee. We zien ook meer en meer jonge mensen in de ziekenhuizen komen, maar toch... Als je verder en verder gaat met de vaccinatiecampagne, dan kan je als samenleving wat meer veroorloven. En het is dan samen uit, samen thuis. Maar tegelijkertijd, zoals nu in de woonzorgcentra, laten we dingen toe die we vroeger niet toelieten, omdat al die mensen in die centra gevaccineerd zijn.
Het zijn wel heel delicate en moeilijke gesprekken.
Maar er zijn alleen maar moeilijke kwesties hier. Dacht u dat dit gemakkelijke vragen zouden zijn? Het enige wat jammer is, vind ik, dat is als je... Je vraagt een advies over een vraag die onontwijkbaar is. Denk aan dat palliatieve team. Die vraag is onontwijkbaar, die gaat komen. Denk aan die grootouders.
Begrafenissen.
Moet je dan zeggen, nee, dit is een moeilijke vraag, maar moeilijke vragen stellen wij niet, hoor.
Het antwoord is nee.
Nee, inderdaad.
Ja. Maar u moet wel daar samen de knoop doorhakken natuurlijk, als het erop aankomt.
Iemand moet de knoop doorhakken, maar dat doe je eigenlijk in dit geval alleen maar op basis van zeer wel overwogen advies. Dus ik heb aan het commissariaat gevraagd om een groep samen te stellen waar bijvoorbeeld ook ethici in zitten, mensen die nadenken over ethiek, juristen, sociologen. Dus zijn niet alleen medici die daarover nadenken. Hè?
Dat lijkt me cruciaal. Dank u wel voor het gesprek, minister Frank van den Broeke.